Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 130. En daarvan het tweede vers: zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130 vers 2. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen Romeinen 7, vers 1 tot en met 12. Romeinen 7, vers 1 tot en met 12. Eerst stellen we ons voor het onderwijs van de wet des Heren en we zingen daarna: och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Romeinen 7, de versen 1 tot en met 12. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat gij zou worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij, die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 65 en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Psalm 65 vers 2, 3 en 4. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij Romeinen 7 en dan het vierde vers. Ik ga u dat eerst voorlezen. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook ter wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, naam desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Gemeente, dit is geen eenvoudige tekst, en dit is ook niet een eenvoudige boodschap, voor u niet en voor mij ook niet. Nu kun je natuurlijk de vraag stellen, moet je dan over preken? Het zou natuurlijk veel makkelijker zijn om bijvoorbeeld over Handelingen 16 te preken. De Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Maar als nu de Heilige Geest die jonge christelijke gemeente van Rome dit onderwijs wil geven, en dan gaat het om mensen die dus misschien 10 jaar, of misschien 5 jaar, of misschien 7 jaar uit het heidendom of uit het jodendom zijn verlost, die dus nog maar net zo aan het begin staan van de weg des geloofs, als de Heilige Geest dan nodig vindt dat dit onderwijs aan deze mensen wordt geschonken, dan denk ik dat wij vandaag de dag, die waarschijnlijk voor de meesten zijn geboren op het erf van Gods verbond, die veel psalmen kennen, die allerlei voorrechten hebben ontvangen, die de Heer nawandelt in zijn gunst, dat wij dit onderwijs dus ook nodig hebben. Ook de dingen die misschien wat moeilijker zijn in de Bijbel, maar dat we ons daar toch op bezinnen. Ik kan u zeggen, zo de achterliggende week, de tekst, als je daar eens naar kijkt en nog eens naar kijkt, dan zijn er dingen die je onbewust dan wel weet, maar er staat hier wel in alle scherpte. En dan heb je veel gebed nodig en veel oefening des geloofs nodig om wat hier staat ook heel persoonlijk te verstaan en daaruit te leven. Want Paulus zegt in deze tekst, die eigenlijk gaat over het leven des geloofs, de weg tot het behoud, de heilsweg, dat die broeders in Rome zijn ook der wet gedood. En daar moeten we eerst bij stilstaan. Der wet gedood. Door het lichaam van Christus, door de kruisdood van Christus zijn zij de wet gedood. Wat betekent dat? In de tweede plaats staat er dan, en dat is het tweede punt, en dat is dus de kern ook van de tekst, zijn zij geworden eens anderen. Opdat zij, gij zoudt worden eens anderen. En anderen, de statenvertalers vullen dat al een beetje voor ons in, uitlegkundig, en die zetten dat met een hoofdletter. En onmiddellijk gaan onze gedachten natuurlijk naar Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Dat is onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, die staat in het slot van vers 4, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Dus dit onderwijs heeft ook een bedoeling. Opdat die broeders voor God vruchten zouden dragen. De leer van de apostel Paulus, de leer van de Bijbel, is nooit een boodschap van losbandigheid. Het is altijd een boodschap opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Goed, dus het gaat over de heilsweg eigenlijk, dat leven des geloofs. Hoe word ik nou gered? En wat is nu dat Ja, dat heerlijke leven van de geredde zondaar. Die is aan de wet gedood. Die is van een ander geworden. En die draagt grote vruchten. Dat staat dus in de Bijbel. En daar gaan we ons vanmorgen in verdiepen. En ik hoop dat u dat biddend mag doen. Dat de Heer zo dat onderwijs uit de schrift wil zegenen aan u en aan mijn ziel. Geliefden, we hebben vorige week stilgestaan bij Romeinen 6. En daar hebben we gezien dat de apostel zegt in Romeinen 6 vers 2... Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dus een gelovige is aan de zonde gestorven. Dat staat in Romeinen 6. De zonde, dat is iets heel ergs voor de gelovigen. En we hebben dat eenvoudig gezegd door u dat duidelijk te maken, dat elke zonde, dus de kleinste, dat is een spijker in het lichaam van de Heer Jezus. Altijd goed onthouden. Zonde, dus elke vorm van ongehoorzaamheid aan Gods geboden, nalatigheid, opstandigheid, verkeerde gedachten enzovoort, zijn allemaal spijkers in het lichaam van de Heer Jezus. Dat u dat wel even onthoudt. Nou, zegt Paulus, we zijn de zonde gestorven. En dan vervolgens zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 6, vers 14. Want gij zijt, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Jullie zijn dus niet meer onder de wet, onder de eis van de wet, onder de vloek van de wet, maar onder de genade. En dat gaat Paulus nou in dat hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief wat uitwerken. Wat dat nou betekent, dat je niet meer onder de wet bent, maar onder de genade. Gemeente, en dan komen we in Romeinen 7, dat is best een heel heftig hoofdstuk. Bij een probleem wat u misschien ook zelf wel waarneemt in uw omgeving. De islamieten hebben bijvoorbeeld net de Ramadan achter de rug. Een hele maand dat ze overdag niet aten. Nou, dat is best een hele opgave natuurlijk. En ze, echt de orthodoxe islamieten, doen ook 5 keer per dag bidden. Die bidden veel, althans, opschrijven van teksten en zo, dat noemen ze dan bidden. En daar zit dan de gedachte onder dat je dus door dat te doen steeds dichter bij Allah komt. Dat snapt u. Een ander fenomeen dat we ook wel tegenkomen, dat is bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, die gaan langs de deuren met folders en zo. Die doen er heel veel voor. Dat is natuurlijk op zichzelf helemaal niet verkeerd, hè, dat je wat doet. Maar, nou, die islamieten, over getuigen, kom je daarmee nou dichter bij God? Door een heleboel te doen, en dat zie je dan ook in de kerk. Ik hoop niet dat ik nou iemand kwets, of dat ik iemand pijn doe. Maar als je nou heel veel preken gaat lezen, goede preken, zegt dan God in de hemel, nou, daar ben ik al wel blij mee met u, dat u dat nou doet. Want tegenwoordig heb je een heleboel mensen die dat niet meer doen, maar u doet dat wel fijn. Komt u al een beetje dichter bij me? En dan kan ik nog verder uitwerken, maar dat mag u allemaal zelf doen. Kunnen wij nu, doordat we beter, onszelf beter vinden of beter doen dan andere mensen, kunnen we dan al wat dichter bij God komen? Gemeente, u denkt misschien, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar ik kan u heel wat begrafenissen noemen waar mensen dit allemaal gewoon tegen je zeggen. Dat we toch lang zo slecht niet zijn als de boze weert en andere mensen in de kerk. En dat we dus, ja, als we, nou, ieder op zijn eigen manier natuurlijk, de ene wat lichtere godsdienst, de andere wat zware godsdienst, maar dan komen we toch al een heel eind op weg. En weet u wat de apostel nou vanmorgen zegt? Die broeders in Rome, het zijn dus de gelovigen. U moet van een ander worden. Want hij zegt tegen degene die de wet verstaan, de 10 geboden, dat zijn dus de Joden. Hij richt zich nu vooral tot de Joden. En hij richt zich tegen de gedachte dat wij door de dingen die wij doen, al dichter bij God komen. En dat we niet zo slecht zijn als iemand anders en dat we een zuiver inzicht hebben en een hele veel betere levenswandel dan iemand anders uit de kerk of uit de wereld. En dat dat ons als het ware al punten oplevert in het Koninkrijk Gods. Gemeente, nou zegt u natuurlijk, ja, maar dominee, dat weet u toch wel, dat is toch helemaal niet zo. Ja. We weten met ons verstand. Maar weten we dat nou ook in de praktijk van het leven? Dat je als een goddeloze zondaar zalig wordt en niet anders. En heeft Paulus in hoofdstuk 6 gezegd, we zijn gedood door de zonde. In hoofdstuk 7 gaat hij dus een stap verder. En dan geeft hij eerst een voorbeeld. In vers 2 en vers 3. En dan nogmaals, hou in gedachten, dus dat besef, dat gevoel dat wij door veel te doen ons al een beetje dichter op God kunnen aanwerken. En dat het dan al, dat God dat erg fijn vindt. Ik zeg het een beetje eenvoudig, zodat u het begrijpt. Maar zegt Paulus, als u dat nou die weg in wilt slaan, dan geef ik eerst een voorbeeld. Stel je vrouw is getrouwd. En als die vrouw nou het met een andere man houdt, terwijl die man nog leeft, dan is die vrouw een overspeler. Dat mag niet. Maar als die man nou gestorven is, dan mag die vrouw, dat mag, hoeft niet, maar mag wel, dan mag die vrouw een andere man trouwen. Dat mag. Dan is die vrij van de wet. Dus, zegt Paulus, wil je vrij zijn van die wet van het huwelijk en geen overspel, dan moet er eerst de dood aan te pas komen. Dan moet eerst die man sterven, anders mag dat niet. Dat is het voorbeeld dat hij geeft. De Joodse mensen begrepen dat, want die hadden een strenge huwelijksmoraal. En je kon niet, huwelijk mocht ook niet gebroken worden, er zijn nog scheidbrieven enzovoort. Maar dan moest eerst die man overlijden. En dan mocht die vrouw opnieuw trouwen. Eerder niet. Nou kijk, zegt Paulus, zo zit het nou ook met het heil, met het rechtvaardig zijn van God. Dan moeten wij eerst worden gedood voor de wet. Dat staat er letterlijk in hoofdstuk 4, vers 4. Gij zijt ook der wet gedood. En dat bedoelt Paulus mee, dan zijn we er dus heel persoonlijk achter gekomen dat wij door levensverbeteringen, door beter te zijn dan andere mensen, een heleboel preken te lezen, niet behouden worden. Dat is een heftige uitspraak, hè? Maar het staat wel letterlijk in de Bijbel. Of bij Jesaja, dat uw gerechtigheid dus allerlei hele goede dingen op zichzelf voor God een wegwerpelijk kleed zijn. Gemeente, dit gaat dus dieper dan hun hoofdstuk 6, hè? Want daar zei Paulus nog, de zonde is jullie dood. Nou, dat begrijpen we nog wel, hè? Zondige dingen, als je iemand anders lelijk behandelt, en als je een chagrijnig gezicht zet ten onrecht, en als je dit niet goed vindt, en daar kritiek, en zus, en zo, en noem. Dat we daardoor niet recht voor God zijn, dat begrijpen we nog wel. Door overspel te plegen, noem maar op. Maar nu gaat Paulus verder en zegt, ja, maar je zou ook de idee kunnen koesteren dat je hele fijne dingen doet. Waar iedereen zegt, jongen, wat fijn dat die dominee dat preekt. En wat fijn dat hij dat allemaal zo uitlegt. Daar zal God nog wel erg blij mee zijn. Nee, zegt Paulus. Daar is God helemaal niet blij mee. Waarom niet? Nou, God eist volmaaktheid. God eist volmaaktheid. Wees dan gijlieden volmaakt gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt is. En weet u wat Paulus nou heeft ondervonden? Dat hij met al zijn ijver toen hij nog les kreeg van Gamaliel dat niet kon bereiken. En dat hij dus voor die wet, de 10 geboden, niet daar al een heel stuk aan had voldaan, maar dat het eigenlijk in zijn leven nog totaal niks was geworden. En hoe was Paulus daar nou achter? Hoe komt een zondaar daar nou achter? Nou, door de Heilige Geest. En, dan lees ik het volgende stukje in de tekst. Door het lichaam van Christus. Hoe komt een mens er nou achter dat hij met al zijn ijver en met al zijn goede dingen, waar de mensen ook ontzettend voor prijzen enzovoorts, dat hij daarmee nog niet in de rechte verhouding met God staat. Dat God nog niet zegt, nou daar ben ik nou toch wel blij mee. Dat u erachter komt. Door het lichaam van Christus, dan moet je Golgotha daartoe. Wat is op Golgotha gebeurd? Nou, daar heeft God zijn eigen zoon laten sterven. Voor de zonde. De Heer Jezus moest sterven. Hij moest de dood in. En is ook gestorven. Opdat wij zullen leren. Die broeders ook in Rome. Dat alles wat wij doen, hoe mooi het er ook allemaal uitziet, niet genoeg is voor God. En dat ook niet beantwoord aan het recht Gods. Een heftige boodschap, hè? Sommige mensen hebben een ontzettende hekel aan die boodschap. Dat vindt het feit van Paulus al zo. Toen zei hij, die Paulus, dat is zo'n slechte preker. Die zegt, laten we de zonde maar doen, omdat de genade te meer wordt. Maar dat was niet zo. Paulus is een evangelieprediker. En hij gaat ook naar een ander, daar komen we zo naartoe. Maar nou eerst eens even terug naar de wet. De 10 geboden die we vanmorgen hebben gehoord. In onze derde gedachte ga ik er wel op door dat het de regel der dankbaarheid is. Maar nu even, is dat nou ook een heilsweg? De Joden dachten dat, de islamieten denken dat. En we denken het ten diepste allemaal, gemeente. Echt waar, diep in je hart zit er iets van, als ik nou dit doe en dat doe, dan zal God mij wel genadig zijn. Nee, zegt Paulus. De wet gedood. En onze oude mensen namen daar een mooie uitdrukking voor. Je bent overal eens doorheen gezakt. Door je godsdienst, door je ijver, door je beter zijn dan andere mensen, overal doorheen gezakt. En wanneer zak je nou overal doorheen? Moeder, kom ik armen uit. Tot de God die zaal. Bij die gekruisigde Christus. Door zijn dood. Wordt al onze ijver. Al ons goede bedoelen. Blinkende zonden. Dat is wat Paulus hier leert. Hè? En nogmaals gemeente, dat is niet eenvoudig. Dat is zomaar niet even wat ons... Nou ja, we voelen een beetje, we zingen eens een versje en dan krijgen we dat wel in de smiezen. Nee. Dit is iets wat de apostel onderwijst en wat de Heilige Geest leert. Diep, indringend leert. Dat wij door Gods genade niet staan onder de heerschappij van de wet. En daarmee bedoel ik dat het niet zo is dat we sedert de val in Adam nog als zondige mensen door onze eigen gehoorzaamheid het weer goed kunnen doen bij God. Dat is een afgesloten weg. Niet door God, maar door ons. Ja, zegt u, maar de Heer Jezus zegt tegen de rijke jongeling. Ga heen, verkoop al wat die man moest al wat doen. Klopt, dat zei de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus gaf hem een opdracht die hij eigenlijk niet kon volbrengen. De Heer kende zijn hart. Hij moest dus iets doen wat hij eigenlijk niet kon. En daarom loopt hij bedroefd weg. Hij heeft het niet gedaan. Ja, zegt u, maar dat kon hij toch? Nee, maar nou even opletten. Als die rijke jongeling nou op zijn knieën was gevallen voor die Jezus. Nou vraagt u iets van mij wat ik niet kan. Wat denkt u? Dan had de Heer Jezus tegen hem gezegd, kom jongen, dan weet ik wel een oplossing. Dan ga ik met jou mee en dan zal ik het voor je doen. En dat staat nou hier in Romeinen 7. Opdat gij de wet gedood door het lichaam van Christus. Want de Heer Jezus heeft op Golgotha die wet volkomen gehouden. Niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. Voor zijn gemeente. En daarom worden Gods kinderen verlost van de heerschappij van de wet. Gij zijt niet onder de wet. Ze worden ook verlost, en dat is een andere gedachte. Die staat in de kanttekening. Van de vloek der wet. Wat is dat? Ik denk dat een kind dat al bijna wel begrijpt. Als wij in het verkeer door het rode licht rijden, dan overtreden wij een wet, een regel. Dan krijg je een boete. Dus bij regels horen ook strafbepalen, horen boetes. God gaf zijn 10 geboden. En God heeft er voor de zondeval al bij gezegd, als u ongehoorzaam bent, zult u de dood sterven. En dat noemen we de vloek van de wet. En dan zegt Paulus, dan bent u de wet gedood. U leeft dus niet meer onder de heerschappij van de wet, dat u dus door de wet moet zalig worden. U leeft ook niet meer onder de vloek van de wet. En daarmee bedoelt de apostel die straf, hè? Die boete is op Golgotha betaald. Jezus. Volkomen. Volledig. En daarom is die uitdrukking ook zo diep die er staat, door het lichaam van Christus. Door zijn betaling. Dus als hij betaalt, ga ik kopje onder. En heb ik niks meer te betalen. Ten slotte nog iets, er staat in de kanttekeningen, dat is wel een mooie. De heerschappij, de vloek. En er staat in de kanttekeningen het woordje aanritsingen. Paulus zegt, u bent ook verlost van de aanritsingen en dat bedoelt de Bijbel mee. Als je een regel stelt, en een kind begrijpt het misschien wel. Je moeder zegt bijvoorbeeld, niet meer uit die snoepjespot eten. Er staat een potje met drop in de kamer. Nee, dat mag niet meer. Wat gaan kinderen doen? Dan gaan ze er natuurlijk extra naar kijken. En dan zo'n regel, die gaat ons prikkelen. Zodat we daar wel aankomen. Waar heeft nou de Heer Jezus zijn kinderen in beginsel ook van verlost? Van die prikkelende werking van de wet. Want de wet zegt niet, geen valse getuigenis spreekt. Niet liegen, komen vanmiddag gaan we erover nadenken. Ja, nou ja, af en toe. Als je regels stelt, dan gaan die regels ook prikkelen om dan te overtreden. En wat heeft de Heer ook door zijn dood gedaan? Kijk, de Heer heeft niet het feit van de zonde weggenomen. Gods kinderen, ook na genade, blijven het toch. Zelfs de Allerheiligste heeft in dit leven maar een heel klein beginsel. Van die nieuwe gehoorzaamheid. En toch. Ze hebben geen plezier meer in de zonde. En in het overtreden van, ze doet wel. Ze kunnen later niet meer meekrijgen. Omdat ze aan de wet gedood zijn. Zo dan, mijn broeders. Dit is dus onderwijs op de school van Gods genade. Hoger onderwijs. En ik wil u ernstig vragen. Niet of u een hekel hebt aan de zonde, dat zal ongetwijfeld. Zeker als het heel erg beschadigd en lelijk is. Maar bent u al eens een keer ooit in uw leven overal doorheen gezakt? Bent u niet een godvruchtige, maar een goddeloze zondaar geworden. En let erop, gemeente, dat is toch een punt. Niet alleen voor het eerst, waar de Heer zijn kinderen brengt en waar hij ze ook houdt. En op dat moment kunnen we ons boven niemand in de wereld meer verheffen. Want dat doen we natuurlijk graag, hè? Een crimineel, een drugsdealer, een prostituee. Ja, maar dat doen wij. Nee, het zal daar zijn. De wet gedood. Door het lichaam van Christus. Dan worden wij bewaard voor de uitleving dat we het niet gaan doen. En dat is al een zegen. Maar we komen de vuilheid van het leven in onszelf tegen. Ken u dat nou ook? Dat u niet als een brave burger zalig wordt. Of als een fijne kerkganger. Een goddeloze. Niet als een rechtzinnige. Niet als iemand die het tot op de millimeter nauwkeurig weet. En die het niet meer weet. Hopeloze, reddeloze, radeloze. Wat vraagt dan dat evangelie? Een diepe, een onuitsprekelijke waarde. Opdat gij zoudt worden van een ander. Namelijk desgene die uit de doden opgewekt is. Zullen we naar de tweede gedachte gaan? Maar eerst gaan we zingen, dat doen we op Psalm 56. Het zesde vers: Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En wat er verder volgt, 56 vers 6. Gaan we naar onze tweede gedachte. De Kolbrugge zegt ergens: op Golgotha ben ik bekeerd. En daarmee bedoelt hij: ben ik gestorven. En met Jezus mijn zaligmaker. Dan bedoelt hij gewoon wat hier staat in vers 4 van Romeinen 7. En dan lezen we in het vervolg op dat. Dus dat sterven aan de wet der wet gedood. Iemand dood is kan toch niet leven. Iemand die dood is kan toch geen vruchten meer voortbrengen. Nee, niet meer uit zichzelf. Maar hoe kan die dan nog leven? Paulus zegt in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. en ik leef. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou gekruist zijn en leven? Hoe kun je nou sterven en leven? Ons verstand zegt, dat kan helemaal niet. Hier gaat het ook gedood voor de wet. En dat heeft een bedoeling. Opdat wij zouden worden eens anderen. En dan vult Paulus dat verder in. En dan zegt hij, desgene die van de doden opgewekt is. En bedoelt hij dat we gaan behoren bij een levende en opgestaande heiland. En daar moet ik dan in mijn tweede punt maar eens wat van zeggen. Want wat is nou de enige manier en de enige weg die God ons in de Bijbel wijst, waardoor wij bij ons sterven eenmaal eeuwig behouden zullen worden? Nou, dan moeten we een ander worden. Dan moeten we dus van een ander, dan staat hier gewoon letterlijk. En die ander die is uit de doden opgewekt. Dan moeten wij dus door geloof en door Gods genade behoren bij dat lichaam van de Heer Jezus. Dan moeten wij dus door het geloof aan Hem verbonden worden. Dan moeten wij, ik herhaal het even zodat u dat goed begrijpt, door het geloof aan Hem verbonden worden. En dat wil ik nou in de tweede plaats eens even wat uitwerken, zodat u dat ook vanuit de tekst een beetje mag begrijpen en er de komende week ook over na wilt denken. Want nou ligt de mens in de greep van de wet en van de dood en van de zonde en van de duivel. We gaan allemaal een keer naar de rusthof en de dode weg. Kom allemaal een keer terecht, hè. De greep van de dood. En hoe worden we nou daarvan verlost? Dan moeten we van een ander worden. Let op, wij moeten het worden. Ja, dat is dus een wonder wat God tot stand brengt. Een leidende vorm. En dan ga ik een paar dingen opnoemen, die je misschien al wel weet, maar toch goed om nog eens te onthouden. Een ander. En ik koppel dat aan Handelingen 4 vers 12 en de zaligheid is in geen ander. U kunt alleen behouden worden. U staat alleen recht voor God. Door Christus en door verder niks anders. Al het andere kunt u gewoon vergeten. Dat weet u natuurlijk wel omdat ik dat regelmatig zeg. Gemeente, we moeten dat niet alleen maar tegen elkaar zeggen. We moeten dat ook persoonlijk, gelovig weten. Dat alles van mij en alles wat ik in dit leven bij elkaar schraap, 0,0 waarde heeft voor God. Dat is heel moeilijk voor mij. Dat is heel moeilijk voor een mens die zo graag wat zelf wil doen. Laat ik het nog anders, het is onmogelijk. En daarom moeten wij hem u prediken, Heer Jezus. Als een volkomen gewillige zaligmaker. Als de enige zaligmaker. Als de nu rondwandelende zaligmaker. En hij is het alleen, hoor. En verder, u kunt de hele wereld naspeuren. U kunt de hele Bijbel doorlezen. U kunt overal naartoe gaan. Maar u zult het nergens anders vinden dan alleen in je. Ja, zie, maar ik heb wel eens dit gehad en dat gehad. Gemeente, we kunnen van alles hebben. Maar u staat straks voor God. U, ik ook. En God zegt buiten de Heer Jezus, dat wil ik niet zien. Dat keurt God dus allemaal af. Het enige wat hij goedkeurt, dat is wat zijn zoon heeft gedaan. En verder helemaal niets. Broeders, dat weten jullie toch? Zegt Paulus hier, hè? Die jonge gemeente Rome. En omdat hij in die ander alleen. En dat is de weg. Ja, van worsteling. Van dat geloof of vertrouwen. De weg ook die gepaard gaat met aanvechting. De weg die de Heer baant in het heilig evangelie. Dat is de enige. Tweede plaats. En daar staat er natuurlijk niet voor niks bij. Die van de doden opgewekt is. De Heer Jezus was dood. En hij werd levend. En de dood, zegt apostel Paulus in Romeinen 6, heerst niet meer over hem. Dus de dood heeft geen macht meer over de Heer Jezus. En zo is hij naar de hemel gegaan. En zo is er dus in de hemel ook vandaar een levende zaligmaker. En iemand die leeft, die doet dingen. Wat doet de Heer Jezus in de hemel? Hij waakt over zijn gemeente. Hij breidt zijn kerk uit in deze aarde. Paulus schrijft in hoofdstuk 8, daar komen we volgende keer op, die ook voor ons bidt. En dat is het tweede. Die uit de doden opgewekt is. De gemeente Gods heeft te maken met een levende Christus. En die laat dat af en toe ook blijken. Want iemand die leeft, die kan je bijvoorbeeld een hand geven. Iemand die leeft, die kan wat tegen je zeggen. Iemand die leeft, daar kun je naar luisteren. Nou, zo zegt de Heer vandaag nog wat door zijn woord. Zo geeft hij zijn kinderen ook vandaag nog wel eens een hand. Ik bedoel niet in letterlijke zin, maar geestelijk. Bijvoorbeeld in het avondmaal, dat die merken, dat die van je afweet. En zo is hij een levende heiland in de hemel. En ik geloof niet in visioenen en weet ik veel, maar ik geloof wel dat het oprechte geloof gemeenschap heeft. En dat hij soms schittert in het woord en dat we als het ware en met het odes geloof aanschouwen. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat kan soms 's nachts zijn. Dat kan soms tijdens het gebed zijn. En dan komen we in het leven van de kerk des Heren bij die bevindelijke wetenschap. Dat er nou één is die voor me zorgt. En dat er nou één is die waakt. Dat ben ik niet zelf, maar dat is niet een onder de dominee of weet ik veel wat. Nee, dat is een levende heiland in de hemel. Dat hij nou nooit moe wordt. Dat hij voortdurend zijn woord, zijn boodschap laat klinken. En dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Opdat gij zoudt worden eens anderen. De enige, de levende. En we zouden natuurlijk nog kunnen over de volkomen en over de geschonken Christus. Maar laat ik u maar heel eenvoudig vragen. Thomas zei naar de opstanding. Mijn Heere en mijn God. Mag u hem dat nou nazeggen? Heeft u hem dat wel eens nagezegd? Of denkt u van, ja, dat zei Thomas, maar dat ben ik eigenlijk niet zo. Gemeente, de Heere leert zijn kinderen. Niet alle dagen. Soms ook met veel beschroomdheid. Leert toch zijn kinderen. Om het af en toe eens na te zeggen. Maar Jezus geleid mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij, zegt McChain, zal mijn zwanenzang zijn. Ja, dat is dat leven des geloofs en dat wekt de Heere. Laat ik dat nog even nadrukkelijk bijzeggen. Niet doordat we in onze luie stoel gaan zitten. Maar dat wekt hij in het naarste gebruik van de middelen. Van de genademiddelen. Let op, genademiddelen, die werken niet automatisch, dat leert de Roomse kerk. Maar de Heer bindt ons aan die middelen en dan wil hij dat ook op zijn manier, zijn tijd, zijn zegenen. En daarom is het ook zo nuttig om naar de kerk te komen. Daarom is het ook zo belangrijk om de Bijbel te lezen. En daarom moeten we er nooit verrast van opkijken als mensen op dat soort terreinen slordig zijn, ze ook een heel minimaal geestelijk leven, of zelfs helemaal geen geestelijk leven hebben. Dat zijn de ordeningen die God ons in de Bijbel aanwijst. Leven bij het woord is leven bij de zaligmaker. Kent u die ander? Heb u hem ook lief? Jezus zei tegen Petrus, heb je mij nou lief? Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En dan komen we bij onze derde gedachte. Dus A, door de wet gedood. Golgotha. In de tweede plaats, geworden van een ander. Dat is de geloofsvereniging met de Jezus. En dan komen we bij het derde punt, want het staat in de Bijbel, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Paulus werd natuurlijk beschuldigd dat hij een apostel was en een leeghoofd. En een verkeerde dwaalleraar en een verleider. Want door zijn preken en door zijn brieven zouden de mensen niet meer ernstig en serieus leven. Hè? Want de genade, schrijf je, is veel meer overvloedig. Dus zondig er maar op los, want de genade is overvloedig. Dat zeiden ze van Paulus. En dat zeggen sommigen vandaag nog. Nou, die hebben een ekel aan de wet en zo. Zondig er maar op los. Nou, gemeente, en dan zegt Paulus dus in de derde plaats bij de Heilige Geest trouwens. Opdat we goden vruchten zouden dragen. En dan komt de wet weer terug, maar nu niet als middel tot het heil. Maar de wet als regel der dankbaarheid, als regel om God te eren en onze naasten te stichten. En wat is dan dat gode leven? Dan laat ik daar ook even voor alle duidelijkheid een paar dingen van noemen. Onze kanttekening wijst op twee dingen. Heiligheid en rechtvaardigheid. Gode leven is een heilig leven. Dat is dus een leven in zuiverheid voor God. God is heilig. En doordat verbonden zijn aan de Heer Jezus, komt er ook een verlangen om heilig, innerlijk, zuiver voor God te leven. Dat is heiligheid. Zuiver voor God te leven. Dus niet met bijbedoelingen. Niet met allerhande praat die wij misschien hebben, maar dat ons wezen niet is, begrijpt u wel? Nee, gewoon zuiver. Dat zoals we ons voordoen, dat we dat ook zijn. Dat is heilig leven. Niet met een lachje iemand naar beneden duwen. Dat is niet zuiver. Heilig. We weten waar God ons uit verlost heeft. Dat we ook naar anderen, ook naar God toe, eerlijk willen zijn. Zoals Psalm 139 het ook verwoord. Niets is op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Zoals de Jezus heilig was, dat we zo begeren heilig te leven. Gemeente, dat is een heel aangenaam leven, eerlijk gezegd. Wel een strijdend leven, het is niet zo dat het allemaal makkelijk gaat. Maar het is wel een leven waarop de Heer zijn goedkeuring geeft. Daar weten al Gods kinderen van. Die hebben de Heilige Geest kennen, geeft de Heilige Geest een goedkeuring op. Soms heb je mensen tegen, maar de Heer mee. En dat is alles. Geef God zijn goedkeuring. Zeg, het is goed jongen, ga maar door. Dat is de weg. En in de tweede plaats, rechtvaardig leven. Wat is dat dan? Nou, dat we overeenkomstig Gods bedoelingen gaan handelen. Rechtvaardigheid betekent dan, in het beeld God, dat we er ook naar handelen. Dat het ook een activiteit wordt in ons leven om inderdaad te leven zoals God dat van ons vraagt. Dan kunt u de 10 geboden nog eens goed overdenken. We hopen het vanmiddag te doen. Godenleven is dus in heiligheid, in innerlijke zuiverheid en in de tweede plaats ook met een gehoorzaamheid aan de geboden Gods. En dan niet op het randje en zo, nee, gewoon royaal. Opdat wij Godenleven zouden. Zelfs de kinderen kunnen het wel een beetje begrijpen. Als je nog heel erg van je vader en moeder houdt, dan wil je ook heel graag doen wat ze van je vragen. Dat is helder toch? Als je nou door genade heel erg van de Heer Jezus houdt, ik zeg het heel eenvoudig, komt er ook een verlangen om alles voor de Heer te doen. En dat is nou tot eer van God. En dat is nou tot de zaligheid van onze zielen. Zo dan, mijn broeders. Ik hoop dat u er van de week ook een poosje over na mag denken. En dat de Heer dat in uw leven wil zegenen. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 46 en daarvan het zesde vers, 46 vers 6. De Heer de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaar. En de Heer de God van Jacob staat is ons een burg en toeverlaat. 46, 6. Namens de kerk delen we u nog mee dat deze week de collecten zijn bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. En volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.